onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het zesde vers van Psalm 66. Was hoogsten arm het geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilige ogen met offers aan hem toegezijd. Zesde vers van Psalm 66. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we het zesde vers van Psalm 72. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer, al het heidendom zijn lof getuigen dienstvaardig tot zijn eer. En wat er verder volgt uit het zesde vers van de 72e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis, Vervolgens wordt u gelezen uit het boek Esther, het 9e hoofdstuk vers 20 tot en met het 10e hoofdstuk vers 3. We noemden u Esther 9 vers 20 tot en met 10 vers 3.
Ik geloof in God, den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Mordechai beschreef deze geschiedenissen en hij zond brieven aan al de Joden die in al de landschappen van de koning Ahasveros waren, die nabij en die ver waren, om over hen te bevestigen dat zij zouden onderhouden den 14e dag der maand Adar en de 15e dag derzelve, in alle en in ieder jaar. Na de dagen in de welke de Joden tot rust gekomen waren van hun vijanden, en de maand die hun veranderd was van droevenis in blijdschap en van rouw in een vrolijke dag, dat zij dezelfde dagen maken zouden tot dagen der maaltijden en der vreugde en der zending van delen aan elkander en der gaven aan de armen. En de Joden namen aan te doen wat zij begonnen hadden en wat Mordechai aan hen geschreven had, omdat Haman, de zoon van Amedata, de Agagiet, aller Joden vijand tegen de Joden gedacht had en om te brengen, en dat hij het pur, dat is het lot, had geworpen om hen te verslaan en om hen om te brengen. Maar als zij voor de koning gekomen was heeft hij door brieven bevolen dat zijn boze gedachten die hij gedacht had over de Joden op zijn hoofd zou wederkeren. En men heeft hem en zijn zonen aan de galg gehangen. Daarom noemt men die dagen Purim, van de naam van dat pur. Hierom vanwege al de woorden van dien brief en hetgeen zij zelf daarvan gezien hadden en wat tot hen overkomen was. Bevestigden de Joden en namen op zich en op hun zaad en op allen die zich tot hen vervoegen zouden, dat men het niet overtraadde, dat zij deze twee dagen zouden houden naar het voorschrift derzelve en naar de bestemde tijd derzelve, in alle en in ieder jaar. Dat deze dagen gedacht zouden worden en onderhouden in alle en elk geslacht, elk huisgezin, elk landschap en elke stad. En dat deze dagen van Purim niet zouden overtreden worden onder de Joden en dat de gedachtenis dezelfde geen einde nemen zou bij hun zaad. Daarna schreef de koningin Esther, de dochter van Abigail, en Mordechai de Jood met alle macht om deze brief van Purim ten tweede male te bevestigen. En hij zond de brieven aan al de Joden in de 127 landschappen des koninkrijks van Ahasveros met woorden van vrede en trouw, dat zij deze dagen van Purim bevestigen zouden op een bestemde tijden, gelijk als Mordechai de Jood over hem bevestigd had, en Esther de koningin, en gelijk als zij bevestigd hadden voor zichzelf en voor hun zaad de zaken van het vasten en hun liedergeroep. En het bevel van Esther bevestigde de geschiedenissen van deze Purim en het werd in een boek geschreven. Daarna legde de koning Ahasveros tribuut op het land en de heilanden der zee. Al de werken nu zijn naar macht en zijns gewelds en de verklaring der grootheid van Mordechai, den welken de koning groot gemaakt heeft, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Medië en Perzië? Want de Jood Mordechai was de tweede bij de koning Ahasveros en groot bij de Joden en aangenaam bij de menigte zijn broederen, zoekende het beste voor zijn volk en sprekende voor de welstand van zijn ganse zaad.
De tekst voor vanmiddag is het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. Zingen wij van Psalm 77, het zevende vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. En het achtste vers, heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. De versen 7 en 8 van de 77ste psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, de Heere heeft alles omgekeerd. Haman dacht de Joden uit te roeien. Daar zat de duivel achter. Waar was het de duivel om te doen, jongens en meisjes? De duivel wilde dat er geen enkele Jood zou overblijven, want dan zou de zaligmaker niet geboren worden. Uit dat volk immers zou de Christus voortkomen, die de kop van de slang zou gaan vermorzelen, die de strijd zou aanbinden met de duivel en de duivel zou overwinnen. De Heere heeft alles omgekeerd. Want Haman kwam aan de galg die hij zelf voor Mordechai had opgericht. En de Joden die uitgeroeid moesten worden, mochten zich verdedigen tegen hun vijanden. Dat hebben ze ook gedaan. 75.000 tegenstanders die de wapens tegen de Joden opnamen, zijn gedood. De Heere heeft alles omgekeerd. Er zullen ook nog wel vijanden ontkomen zijn. En er zullen ook vijanden geweest zijn die de wapens niet durfden opnemen. Er komt een dag, geliefde gemeente, dat er niet één vijand van God ontkomen zal. Dat is de dag van de wederkomst. Dan zal Christus komen om te oordelen de levenden en de doden. Dat zal dan werkelijkheid zijn. En dan komt het erop aan of wij die omkering kennen waar we vorige week over gesproken hebben. Want zoals we op deze wereld komen, zijn wij vijanden van God. Echt, dat is de werkelijkheid. Er is niemand die God zoekt. Ook niet tot één toe, vijanden. Maar de Heere werkt wonderen. Hij keert alles om. Ook in harten en levens van vijanden. Hij werkt de waarachtige bekering. Hij maakt dode zondaren levend. Hij werkt het ware geloof. Het geloof in de zaligmaker die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Omkering, bekering, weten we daarvan. Als u naar de preek van vorige week eerlijk moest zeggen, ik sta daar buiten. Bent u toch maar rustig voortgegaan op die heilloze weg die voert naar de eeuwige ondergang? Of heeft het onrust gegeven in uw of jouw hart? Want aan het einde van ons leven worden we geoordeeld door God, die precies weet wat er al of niet in ons omgaat. Die zijn vijanden kent, maar ook zijn volgelingen kent. De Heere is een wonderdoend God. Denk groot van hem. Heel de schepping heeft hij uit niets voortgebracht. En bij de herschepping, bij de waarachtige bekering, verheerlijkt de Heere zijn almacht, zijn liefde en zijn ontferming. En dat is reden om hem te loven en te prijzen. Als we van die verlossing, die omkering mogen weten in ons leven. Wanneer we uit liefde de Heere mogen gaan dienen. Uit liefde strijden tegen de Satan, tegen de wereld en tegen de zonde. En uit liefde willen doen wat de Heere eist. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Dat betekent, jongens en meisjes, ik heb nog nooit spijt gehad om met de liefde van mijn hart de Heere te dienen. U kiest mijn hart voor eeuwig tot zijn koning, verlossing. Hier een begin daarvan. En eenmaal volkomen verlossing. De Heere heeft alles omgekeerd. Toen is er feest gehouden, het Purimfeest. En dat feest moest een blijvende instelling worden. Daar getuigt onze tekst van. En in het laatste hoofdstuk van het boek Esther lezen wij van de bijzondere positie die Mordechai mocht innemen. We schrijven dan ook boven onze tekst Purimfeest en Mordechai. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats instelling. Ten tweede bevestiging. En ten derde voorspraak. Purimfeest en Mordechai. In de eerste plaats instelling, ten tweede bevestiging en ten derde voorspraak. Eerst dus instelling. En Mordechai, vers 20 van het negende hoofdstuk, beschreef deze geschiedenissen. Dus hij legde vast wat er gebeurd was. Niet alleen om dat keurig op te bergen, maar opdat dat gelezen zou worden en er verwondering zou zijn over de regering van God, want niet die grote Ahasveros had het voor het zeggen, maar de Heere regeert. Dat geldt vandaag nog, wanneer we denken aan oorlogen en spanningen die er zijn. De groten van deze aarde hebben het echt niet voor het zeggen. Maar de Heere regeert. En Mordechai zal het zo beschreven hebben dat de Heere aan zijn eer is gekomen. Niet dat hij de eer kreeg in datgene wat hij beschreef. En ook niet dat aan Esther de eer gegeven werd van die verlossing die gewrocht was door God. Maar de Heere alleen die op het noodgeschrei wonderlijke verlossing heeft gewerkt. Mogen we ook iets kennen van de verlossing uit de macht en de heerschappij van de Satan? Want elke verlossing in de Bijbel laat daar iets van zien. En dat is de verlossing die wij allen nodig hebben wanneer we nog in de macht van de duivel zijn, wanneer we nog naar hem luisteren. Dan liggen we onder het oordeel van God. Maar als de Heere op het noodgeschrei, op het roepen uit de diepten verlossing werkt, als hij de heerschappij van de Satan verbreedt in hart en leven en zelf plaatsneemt op de troon van het hart, dan is daar verlossing. Dan wordt daar iets van een vrijheid geproefd die er voor die tijd niet was. Uit liefde de Heere mogen gaan dienen. Mordechai heeft dat alles beschreven. En hij zond brieven aan al de Joden die in al de landschappen van de koning Ahasveros waren, dien die nabij en dien die ver waren. Dus niet alleen maar in de hoofdstad, op de burcht Susan, Maar tot in de uiterste delen van dat geweldig uitgebreide rijk moesten die brieven gebracht worden. Wat laat ons dat zien? Dat toont ons, geliefde gemeente, dat het woord van God, dat spreekt van volkomen en eeuwige verlossing, dat spreekt van verlossing uitgedacht door God, verworven door zijn Zoon en toegepast door de Heilige Geest, dat tot aan het eind van de aarde gepredikt moet worden. Wet en evangelie verkondigd, opdat er nog meer verlossing zou plaatsvinden, opdat de Heere inderdaad in die weg zou vervullen dat hij zal toebrengen uit alle landen en uit alle volkeren. En wat heeft Mordechai nou laten opschrijven in die brieven die verstuurd werden? Om over hen te bevestigen dat zij zouden onderhouden de 14e dag der maand Adar en de 15e dag derzelfde in alle en een ieder jaar. Dus dat Purimfeest, dat gevierd werd na de verlossing, dat moest in stand gehouden worden. Waarom? Om terug te denken aan de wonderen die de Heere had gedaan. En zo is heel de geschiedenis vol van de wonderen van God. De prediking van het evangelie door Paulus en anderen in dat geweldig uitgestrekte Romeinse Rijk. Dan zien we de wonderen van God, dat er in al die onderworpen gebieden mensen bekeerd worden, omgekeerd worden. Ze stonden met hun rug naar God toe, ze dienden de afgoden, maar nu mogen zij de Heere dienen. En ook in ons land is het woord van God gekomen. Ook hier zijn zondaren bekeerd en ook hier mag het woord nog verkondigd worden. En het geldt ook persoonlijk. Als we nou persoonlijk mogen delen in die verlossing die de Heere heeft uitgedacht, dan is het toch alle reden om de Heere groot te maken en te verheerlijken. Purimfeest. We hebben ook onze feestdagen. Denk aan kerst. Op dat Purimfeest moest verteld worden wat er gebeurd was. Op de kerstdagen horen wij hoe de Heere verlossing heeft gewerkt. Want de zaligmaker is geboren. De Satan probeerde zijn komst en geboorte tegen te houden, maar tevergeefs. Want de Heere volvoert zijn welbehagen. Hij voert zijn raad uit. Niemand kan dat tegenhouden, ook de duivel niet. Al heeft er nog zulke machtige mensen in deze wereld gehad. En al heeft hij ze nog. De Heere volvoert zijn raad. Dat is toch een rijke troost en een heerlijke gedachte, dat de uitbreiding van het Koninkrijk van God echt niet tegengehouden kan worden. Ook niet in onze tijd. Kerst. Mogen we dan vertellen aan onze kinderen wat dat inhoudt? En denk ook eens aan Goede Vrijdag. Wat dat betekent. Dat horen we als het goed is, toch niet alleen in de kerk. En dan klinkt dat ook door op de zondagschool, in het onderwijs. En ook thuis. Zelf onderwijzen. Christus, die zichzelf overgaf om gebonden te worden. Hij overstijgt Mordechai heel ver. Mordechai was groot. Christus veel en veel groter, oneindig groot zouden we kunnen zeggen, in zijn liefde. God de Vader zond uit liefde zijn Zoon en de Zoon heeft uit liefde zichzelf overgegeven, al in de eeuwigheid door zijn ja-woord uit te spreken, maar ook in de tijd door geboren te worden en in de nacht van de gevangenen door niet te vluchten, door niet zijn vijanden te verdelgen, maar door zich te laten binden en zich te laten veroordelen, zich te laten geeselen en zich te laten kruisigen, opdat er voor helwaardigen toegang verschaft zou worden, verdiend zou worden tot de hemelse gelukzaligheid. Pasen, de opstanding uit dood en graf. Dood en graf zijn overwonnen. Klinkt daarin ook niet een heerlijk evangelie door? Klinkt daar de verlossing niet in door die de Heer heeft uitgedacht en doen verwerven door zijn Zoon? Verlossing ook uit het graf. Denk aan de dag van de wederkomst. Als het lichaam dat daar begraven is, verteerd is, tot stof is vergaan, dan zal de Heer uit dat stof een nieuw, een verheerlijk lichaam opwekken, om dan eeuwig herenigd te worden met de ziel. Om dan naar ziel en lichaam eeuwig, volmaakt, de Heere groot te maken en te prijzen. Denk ook eens aan de hemelvaart. De Heere is ten hemel gevaren om daar plaats te bereiden voor mensen die naar het rechtvaardig oordeel van God op een heel andere plaats zouden moeten komen. Heb u dat geleerd? Heb jij dat geleerd? Waar we moeten komen. Omdat we zondaren zijn, moeten we komen in de eeuwige rampzaligheid. Als dat wordt beleefd, dan wordt het wonder zo groot dat de Heere het evangelie laat verkondigen. Dat Christus de helse smarten is ingegaan en doorgegaan om zo de hemelse gelukzaligheid voor heilwaardigen te verdienen. Als we aan de hemelvaart denken, dan is de Heere toch heen gegaan om plaats te bereiden. En in het huis des Vaders zijn vele woningen. O, zoek dan toch de Heere terwijl hij te vinden is en roept hem aan terwijl hij nabij is. Denk aan het zitten aan de rechterhand van God de Vader. Daar is de plaats van de zaligmaker en daar bidt hij voor zijn kerk. En hij werkt wonderen op aarde door woord en geest. Denk aan Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest. Door het werk van Gods geest worden zondaren omgekeerd, bekeerd. Eerst stonden ze met de rug naar God toe en dan met de rug naar de duivel toe. Om de Heere te dienen met de liefde van het hart. Feestdagen. En hier ook aan de Joden voorgeschreven om elk jaar terug te denken aan die gruwelijke gebeurtenissen die dreigden en de wonderlijke wending die de Heere tot stand heeft gebracht. Naar de dagen, vers 22, in de welke de Joden tot rust gekomen waren van hun vijanden. Daar was eerst onrust. De dood en het verderf dreigden. Herkennen we dat geestelijk? Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Of leven we zomaar rustig voort, ondanks die dreiging, ondanks die vloek. Bij de Joden kwam droefheid, geween en vasten en bidden tot God. Wat is het erg als dat bij ons nog niet gevonden wordt. Smeek toch dat de Heere de ogen zou openen voor schuld, verlorenheid, helwaardigheid. Dan wordt er een roepen uit de diepten geboren tot die God bij wie veel vergeving en veel verlossing is. En dan komt er rust. Als het oog mag zien op Christus, die grote rust aanbrenger, die rust verworven heeft. Hier al iets van die rust doet smaken, rusten in God, vertrouwen op de Heere, het verwachten van Hem alleen, zien op zijn liefde en op zijn trouw. Ook nog onrust. Welke onrust, dominee? Wel, de duivel valt aan, hoor. Als God je omkeert tegen een geweldige vijand, dat is de duivel. En de wereld lokt en trekt, wat een onrust kan dat geven. Vooral als je toegeeft aan de zonde. En de duivel zegt, zie je nou wel, je hoort er niet bij. Maar dan zou je dat niet gedaan hebben. Dan zou je anders gehandeld hebben. U hebt geen heil bij God. Je hebt het jezelf maar ingebeeld. En als het dan door genade gezegd mag worden, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Dan mag daar rust gevonden worden opnieuw. En dan blijft er een rust over voor het volk van God. Eeuwig rusten van de zonde. Nooit meer tegen God en zijn wet ingaan. Altijd leven zoals de Heer dat bedoelt dat in paradijs. Wat een rust. Dan kan de duivel niet meer komen op de nieuwe aarde. De zonde zal daar nooit meer zijn intrede doen. Alles zal zijn tot eer van God. Tot rust gekomen van hun vijanden. En de maand die hun veranderd was van droefenis in blijdschap. Ja, dat is een verandering. Als je eens bang bent en bevreesd moet zijn te zullen sterven, omgebracht te zullen worden. En dan werkt de Heer een verlossing. Dat geldt ook geestelijk. Als je beleeft verloren te moeten gaan. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. En de Heer laat zien dat Christus dat vonnis gedragen heeft. Dat hij des doods schuldig verklaard is. En als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Dan zijn daar geestelijke nakomelingen. En wat een blijdschap te mogen zien op het werk van Christus. Niet alleen in zijn vernedering, maar ook in zijn verhoging. Alles wat nodig is, is in hem te vinden. En van rouw in een vrolijke dag. Rouw, ja, als de dood dreigt. En dan een vrolijke dag. Als je de vijanden mag overwinnen, de vijanden die de wapens hebben opgenomen tegen de Joden. En dat geldt ook geestelijk. Als gezien mag worden dat Christus de kop van de slang vermorzeld heeft, de Satan overwonnen heeft. En als de Heer dan spreekt in het hart, dat klein en groot in de genade, in hem, in Christus, meer dan overwinnaars zullen zijn glansrijk, zullen triomferen over hun vijanden. Dat zij dezelfde dagen maken zouden tot dagen der maaltijden en der vreugde. En der zending van delen aan elkander en der gaven aan de armen. Iedereen moet in die vreugde delen. En wat een vreugde en verwondering kan er niet zijn. Als het avondmaal weer bediend mag worden. En je wordt ten disch geleid voor het eerst of opnieuw. Om dan te mogen zien in het breken van het brood, in het vergieten van de wijn. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Vreugde in die borg. Vreugde door de zaligmaker. En de Joden namen aan te doen wat zij begonnen hadden dus. Dat Purimfeest wordt een jaarlijkse inzetting. En wat Mordechai aan hen geschreven had, omdat Haman, vers 24, de zoon van Hamedata de Agagiet, aller Joden vijand tegen de Joden gedacht had hen om te brengen. En dat hij het pur, dat is het lot, had geworpen om hen te verslaan en om hen om te brengen. Ja, het leek onafwendbaar. Het leek alsof de ondergang van dat volk zeker was. Maar de Heere was aan hun zij. Hij nam het op voor het volk van de Joden. Hij wilde dat dat volk niet omgebracht worden, maar dat uit dat volk de zaligmaker geboren zou worden. Maar als zij, vers 25, voor de koning gekomen was, Esther, heeft hij door brieven bevolen dat zijn boze gedachten die hij gedacht had over de Joden op zijn hoofd zou wederkeren. En men heeft hem en zijn zonen aan de galg gehangen. Dat is een waarschuwing. Een waarschuwing voor onbekeerde zondaars. We haten God zoals we op deze wereld komen. Echt. Dat is de werkelijkheid. Ja, maar ik kom toch naar de kerk. Maar wilt u met uw hart, met de liefde van uw hart, de Heere dienen? Als dat nog niet zo is, dan zijn we een tegenstander van hem. En nu zijn we nog in het heden der genade, geliefde gemeente. Stel het een en nodige niet uit. Het kan zo plotseling, zo onverwacht, eeuwigheid zijn. En daarom noemt men die dagen Purim, van de naam van dat pur. Hierom, vanwege al de woorden van die brief en hetgeen zij zelf daarvan gezien hadden en wat tot hen overgekomen was. Ze hebben het gezien, de vijanden omgebracht. De Joden triomfeerden over hun vijanden, bevestigden de Joden en namen op zich en op hun zaad en op allen die zich tot hen vervoegen zouden. Dus beide Joden gingen horen, als Joden gingen leven, de Joodse godsdienst zouden aannemen. Daar zien we opnieuw dat de Heere ook in die tijd al velen toebracht uit de heidenen. Dat is mij nog nooit zo duidelijk geworden als bij de behandeling van het boek Esther. Juist ook al in het Oude Testament worden die psalmen vervuld die spreken van de toebrenging van de heidenen. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heere, bukken voor uw aanschijn neer. Dat men het niet overtraden, dat ze deze twee dagen zouden houden naar het voorschrift daarvan en naar de bestemde tijd daarvan in alle en een ieder jaar. En zo is het ook gegaan. De 13e van de maand Adar was er vasten en rouw. Maar de 14e en de 15e werd er feest gehouden. En hoe ging dat? Wel, er werd op dat feest, op dat Purimfeest, het boek Esther gelezen. En dan zal erbij verteld zijn door de vaders aan hun kinderen. De vragen beantwoord die gesteld werden. En als dan de naam van Haman viel, dan klonk er afkeuring in door. En Esther en Mordechai, goedkeuring, blijdschap, verwondering. De Heere had hen immers gebruikt om verlossing te werken. En aan het slot van dat Purimfeest werden er vloekspraken over Haman en Zeres uitgesproken en zegenwensen in de richting van Esther en Mordechai. En dan lezen we in de Joods geschrift dat dat feest ook wel misbruikt is. In onmatigheid werd dat feest soms gehouden. Het kwam zelfs voor, en dat wordt eerlijk beschreven, dat men het verschil niet meer wist tussen vloeken en zegenen. Hoe staat het met onze feesten? Als wij een jubileum hebben, als wij een verjaardag hebben, of als er andere dingen te vieren zijn, hoe gaat het dan toe? Laat ik allereerst deze vraag stellen. Krijgt de Heer dan de eer van datgene wat hij geschonken heeft? Dat was de bedoeling van het Purimfeest, dat de Heer de eer zou krijgen. En zeker niet dat je in het vlees zou eindigen in die zin dat er veel te veel gegeten en gedronken zou worden. Maar de Heere groot maken, loven en prijzen vanwege de wonderen die hij heeft gedaan. Dus laten we maar niet neerzien op Joden die misbruik gemaakt hebben van dit feest. Want daar zijn wel zondige mensen toe geneigd om er misbruik van te maken. Maar laten we bidden om op de juiste wijze onze jubilea te houden of wat er dan ook gevierd mag worden. zodat het mag zijn tot eer en verheerlijking van God. Dat deze dagen gedacht zouden worden, vers 28, en onderhouden in alle en elk geslacht, elk huisgezin, elk landschap, elke stad. En dat deze dagen van Purim niet zouden overtreden worden onder de Joden. En dat de gedachtenis daarvan geen einde nemen zou bij hun zaad. Geldt ook van de christelijke feestdagen. Het geldt ook van de verlossingen die de Heer heeft gewerkt in het verleden in Nederland. Denk aan de 80-jarige oorlog. Denken we daar nog wel eens aan terug? De Heer heeft ervoor gezorgd dat de Romeinen het niet gewonnen hebben. Dat de kerk der reformatie hier bleef. En denk ook eens aan 4 en 5 mei. Zou je puur en feest wel een klein beetje mee kunnen vergelijken. 4 mei dodenherdenking. En dan 5 mei bevrijding. Eerst benauwdheid bij de Joden en dan verlossing. Zien we de hand van de Heere daar ook in? En zien we zijn goedheid ook hierin, dat er hier nog geen oorlog wordt gevoerd? En nu ten tweede, bevestiging. Vers 29. Daarna schreef de koningin Esther, de dochter van Abigail, en Mordechai de Jood. Dus Mordechai doet er ook aan mee. Met alle macht om deze brief van Purim ten tweede male te bevestigen. Het moet dus al een nadruk hebben. Dit feest moet blijvend zijn. Onderhoud het. Denk terug aan de verlossing die de Heer heeft gewerkt. En zo dient het ook op onze christelijke feestdagen te zijn. Dat we niet opgaan in eten en drinken. Maar dat de Heer erkend en beleden mag worden. Als diegene die de verlossing heeft uitgedacht en heeft verworven. En die de verlossing ook tot stand brengt. Zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt vanouds dus in het verleden hebt gedaan. En hij zond brieven, vers 30, aan al de Joden in de 127 landschappen van het koninkrijk van Ahasveros met woorden van vrede en trouw. Dat was de gewoonte in die tijd. Dat in die brieven die uitgingen van de overheid vrede en trouw werd toegewenst. Vrede. Dan staat er het bekende woord shalom. En dat woord heeft een hele diepe inhoud. Bijbels gezien een veel diepere inhoud dan in die wereldse brieven vaak naar voren kwam. Niet maar een uiterlijke vrede. Niet maar dat er geen oorlog is in dat geweldige rijk. Maar vrede met God, daar gaat het om. En hoe kan er nu ooit vrede met God komen? Wel, dat kan nu alleen door het werk van de vredevorst, geliefde gemeente. Hij heeft de vrede verworven. De straf gedragen, is volmaakt gehoorzaam geweest. En zo is er vrede voor opstandelingen. Hier al iets van die vrede die gesmaakt mag worden. Als je zien mag op het werk van Christus, waarin verzoening en vergeving is, wat een rust, wat een vrede, kan het dan niet afdalen in het hart. Maar die vrede kan zo weer verstoord worden. Want als je zondigt, als je valt in het kwaad, is de duivel erbij. Eerst probeert hij die zonde heel onschuldig voor te stellen. Maar als hij je weet te verleiden tot die zonde, dan zegt hij, zie je wel, omdat je die zonde nu gedaan hebt, toon je daarmee duidelijk aan dat je de Heere niet kent en niet vreest en niet echt met je hart dient. En wat een wonder. Dat de Heere dan zijn trouw betoont. Op hem kunnen we aan. Het volk der Joden kon op de Heere aan, kon op zijn belofte aan. En zo is het ook met klein en groot in de genade. Elke kerkdienst wordt het uitgesproken. Die nooit laat varen de werken van zijn handen. Dat betekent, als hij begint te werken in hart en leven, als hij zijn koninkrijk sticht in je hart en leven, dan kan dat nooit meer teniet gedaan worden, wat de duivel ook probeert. Kan wel donker worden, kan wel duister worden, kan wel benauwd worden, maar De Heere handhaaft zijn werk. Ja, hij versterkt zijn werk zelfs. Juist ook door die benauwdheden heen, die benauwdheden die komen vanwege het vallen in de zonde, wordt des te sterker ervaren wie de Heere is in zijn liefde en in zijn trouw. Bevestiging. Dat ze deze dagen van Purim bevestigen zouden op hun bestemde tijden. Gelijk als Mordechai de Jood over hen bevestigd had en Esther de koningin. En gelijk als zij het bevestigd hadden voor zichzelf en voor hun zaad. De zaken van het vasten en hun liedergeroep. Dus vasten en roepen vanuit de benauwdheid. Er is toch geen verlossing als er eerst geen benauwdheid is. Als je eerst niet ziek bent, kan je toch niet zeggen dat je genezen bent. Als je eerst niet benauwd bent, kun je toch niet zeggen verlost te zijn. Als je nooit in de gevangenis gezeten, ik heb dat voorbeeld gebruikt, niet waar. Als je nooit in de gevangenis hebt gezeten, dan is het toch geen wonder dat je vrij rond mag lopen. Maar als je in de dodencel zat, als je veroordeeld moest worden en je wordt dan vrijgesproken, genade door recht, omdat Christus zich liet veroordelen, ja, dan is er verwondering en dan is er aanbidding. En het bevel van Esther bevestigde de geschiedenissen van deze Purim en het werd in een boek geschreven, alles opgetekend. Bevestiging. Om terug te denken aan de wonderen die de Heere gedaan heeft. En ten derde ook voorspraak. Dat vinden we in Esther 10. Er is ook een apocrief gedeelte van het boek Esther. Dat komen we in de Hebreeuwse Bijbel niet tegen. Wel in de Griekse vertaling van het Oude Testament. Daarin is het toegevoegd en vandaar dat dat niet in onze Bijbel staat. Met die laatste drie versen heeft de Heer nou precies gegeven wat nodig is om de Christus der Schriften te tekenen. Daarna legde de koning Ahasveros tribuut op het land. Belasting betekent dat. Hij had een oorlog gevoerd tegen Griekenland. En dat was in een nederlaag geëindigd. En zodoende moest hij zijn leger weer opbouwen wat heel veel geld kostte. Vandaar belasting. En de Joden, ja, die kunnen goed rekenen. En Mordechai, en wellicht ook anderen, hebben daarin een belangrijke plaats mogen innemen, ook die maatregelen te kunnen nemen. De tweede man immers, na Ahasveros. Al de werken nu zijn er macht en zijn geweld zijn de verklaring van de grootheid van Mordechai, de welke de koning groot gemaakt heeft. Zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Medië en Perzië? Mordechai, die de koning groot gemaakt heeft, ja. Zo leek dat aan de buitenkant wel. Maar de Heere heeft dat zo geleid. En zo leidt de Heere heel vaak de geschiedenis. Denk eens aan Jozef. Door de Heere groot gemaakt, niet door de farao allereerst. Denk eens aan Daniel. Wat een hoge positie heeft hij ook mogen innemen. En hier Mordechai, daar zorgde de Heere voor. Opdat het met het volk van de Joden goed zou gaan. Want de Jood Mordechai was de tweede bij de koning Ahasveros. En groot bij de Joden en aangenaam bij de menigte zijner broederen. Zoekende het beste voor zijn volk en sprekende voor de welstand van zijn ganse zaad. Mordechai, door die verlossing die de Heere gewerkt had, op die belangrijke positie gekomen. Want de Heere heeft alles zo geleid. Hij heeft uitkomst gegeven. En we gaan er ook van zingen. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderheid. Achtste vers van de 30e psalm. Mordechai een hoge positie. Maar het is nog maar een zwakke afschaduwing van de positie die Christus inneemt. Hij zit immers aan de rechterhand van God de Vader. Niet maar voor een korte tijd zoals Mordechai, want toen Mordechai stierf, was het in ieder geval voorbij. Hij leeft eeuwig. Hij regeert eeuwig. Hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Mag hij al groot zijn in mijn, in uw, in jullie oog? Wat bedoelt u met die vraag? Wel mag hij al die grote leermeester zijn die ons de weg wijst onder alle omstandigheden van het leven. Deze zal groot zijn. Het was van hem geprofeteerd. Groot in het onderwijs. Volmaakt onderwijs. Blijvend onderwijs. Niemand wordt weggestuurd van zijn leerschool. Dat is ook een wonder. Als je hier gedurig misdraagt op school, dan moet je van die school af. Word geschorst. En je moet weg. Dat doet de Heere Jezus nooit. Dat is zijn trouw. Hij blijft onderwijs geven. Al wijk je nog zo vaak af, is hij ook groot geworden als koning. Ahasverus was machtig en Mordechai de tweede man was ook machtig. Maar Christus is almachtig. Hij regeert over heel het wereld rond. Dat rijk van Ahasverus was wel groot, maar toch maar een deel van de wereld. Christus regeert over heel de wereld. En wie het van deze koning mag verwachten, zal nooit beschaamd uitkomen. En hij is ook groot als hoge priester. Als je zonden groot zijn, als je verdorvenheid groot is, en het oog van het geloof wordt gericht op die dierbare borg en zaligmaker die zijn leven gaf en zijn bloed, zodat het offer van zijn eigen leven gaf, wordt hij dan niet ontzaggelijk groot. En hij is die biddende hoge priester die wijst op zijn volbrachte werk. Vader, ik wil dat waar ik ben, dat is dus in de hemel, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Hoe langer we oog mogen hebben voor de zaligmaker, hoe groter zijn grootheid wordt. Deze zal groot zijn, juist in de beleving van grote zondaren en zondaressen. Groot bij de Joden en aangenaam bij de menigte van zijn broederen. Aangenaam. Ja, want als de Joden terugdachten aan datgene wat Mordechai mocht betekenen en betekend had, dan rijst daar geen afkeer in het hart. Dat wordt aangenaam gevonden. Daar mag je in verblijden. En zo is het toch ook. Als we na mogen denken, mediteren mogen over de lijdensgangen van Christus, over zijn overgave tot in de kruisdood en de Godverlatenheid toe, maar ook over zijn opstanding, zijn hemelvaart, zijn zitten aan de rechterhand van God en het uitstorten van de Heilige Geest en het werk door woord en geest in zondaarsharten. Dat is toch aangenaam. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Dat hij echt mens geworden is. Om voor verloren mensenkinderen de zaligheid te verwerven. Dat hij eeuwig en waarachtig God is. Opdat vanuit die Godheid de mensheid ondersteund zou worden. En zo dat zware lijden zou kunnen dragen. De toren van God zou kunnen wegdragen. Opdat hij liefde, vergeving en zaligheid voor Gods kinderen zou zijn. En dan staat er nog iets van Mordechai. Zoekende het beste voor zijn volk. Het goede, staat er letterlijk, het beste, het goede. Dat is uiteraard geen tegenstelling. Dat vult elkaar aan, zouden we kunnen. Ze zegt eigenlijk precies hetzelfde, want het beste is ook God. Wat zoeken wij voor onszelf? Zoeken wij het goede voor onszelf? Zoeken we het nog in deze wereld? Dan zoeken we het goede niet. Maar dan zoeken we eigenlijk onze eigen ondergang. En wat zoeken we voor onze kinderen? Voor onze kleinkinderen? Zoeken we het goede, het beste voor hen? Liggen we op de knieën voor hen? Heere, bekeer ze, zo zullen ze bekeerd zijn. Spreken we in liefde tot hen, verlaat toch de wereld, dient de Heere. Bekeer je en geloof het evangelie. Zoeken we te waarschuwen tegen de zonde. Want wie de zonde blijft dienen, wie een slaaf van de zonde blijft, die blijft onder het oordeel van God. De Heere zoekt het goede voor verloren mensenkinderen. En dat goede heeft hij ook verworven, dat beste heeft hij verworven in de weg van lijden en sterven en door zijn volmaakte gehoorzaamheid. En Mordechai, hij zocht ook het goede in het spreken dat hij deed. Sprekende voor de welstand van zijn ganse zaad. Dat volk van de Joden had een voorspreker in Mordechai. Mordechai kwam op voor de belangen van de Joden. En omdat hij de tweede man was in het land en de zegering van de koning had, kon hij dus ook wetten uitvaardigen die gunstig waren voor de Joden en ongunstig voor de vijanden van de Joden. En die lijnen mogen hem nu doortrekken naar Christus. Het geld van Gods kinderen. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij overtreft Mordechai zeer ver. Mordechai kon niet sterven voor de Joden. Hij mocht wel van grote betekenis zijn, maar hij kon zijn bloed niet voor hen storten, waardoor zij zalig zouden worden. Dat heeft Christus wel gedaan. Hij is op deze aarde gekomen om het offer van zijn leven te geven, om zijn bloed te storten, dat bloed dat reinigt van alle zonden. Al waar uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Christus heeft vergeving verworven. En dat zal binnenkort, als de Heer het geeft aan de tafel wat bediend mag worden, gezien mogen worden met het oog van het geloof wat Christus nu gedaan heeft. En dan mogen de hart ook opwaarts geheven worden om Christus te mogen zien met het oog van het geloof, zittende aan de rechterhand van de Vader, wijzende op het werk dat hij gedaan heeft. En dan eist hij de zaligheid van al de zijnen, van die ontelbare schare die toegebracht wordt uit Jood en Heiden. O geliefde gemeente, zoek het toch bij hem. De Joden zullen het verwacht hebben van Mordechai. En als het goed is, van de God van Mordechai. Maar daar ging het toch ten diepste om. Dat de Heere Mordechai die plaats had gegeven, dat Mordechai op die plaats van rijke betekenis kon zijn voor het volk van de Joden. En zo heeft de Heere zijn volk in die tijd beschermd, dat volk van de Joden. En dat doet hij ook in onze tijd, beseffen we wel, beleven we dat wel, dat er voor dat volk nog rijke beloften liggen. Alzo zal gans Israël zalig worden. De Heere zal gaan werken en doorwerken onder dat volk. Het zal de Christus gaan belijden. En dan zal het tot rijke zegen worden voor heel de wereld. De Heer is een waarmaker van zijn woord. Denk aan die trouw waar ik iets van zei. Die volharden zal tot het einde. Dat is ook Gods trouw. Die zal zalig worden. En de Heer schenkt die volharding. Als Gods kinderen zelf in eigen kracht zouden moeten volharden en staande moeten blijven, dan was het voor eeuwig kwijt. Maar die koning gezeten aan de rechterhand van God, die beschermt en bewaart hen. Die doet hen strijden tegen de Satan, de wereld en de zonde. En die doet hen ook triomferen in hem, meer dan overwinnaars. En zoals hier de Joden op dat Purimfeest de Heere mochten loven en prijzen, zo is er hier al veel reden om de Heere te loven en te prijzen als hij doet delen in de verlossingen opnieuw en al meer in die verlossing doet delen die door de zaligmaker verworven is, om eenmaal eeuwig hem te mogen loven en prijzen. Want dan kan de Heere mensen gebruiken tot bekering, hoor. Je vader of moeder, of een ander, een predikant, een ambtsdrager. Maar het is de Heere die die omkering werkt. En dan is de slotsom daarvan: u alleen, u loven wij. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons uw grote naam ootmoedig en dankend te erkennen. Gij hebt verlossing uitgedacht. Gij hebt verlossing doen verwerven door uw Zoon. Gij past de verlossing toe door dode zondaren levend te maken, door de waarachtige bekering te werken, door het ware geloof te schenken, het ware geloof in u en het ware geloof in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En dan zult u uw eeuwige liefde en onvergankelijke trouw betonen en dank voor alles wat u gaf. Vergeef het zondige, gedenk in de week die weer is aangebroken. Help bij alle dingen die we te doen hebben, sterk in moeite en zorgen die daar kunnen zijn. In de gebrokenheid van het leven, soms is dat ook heel erg en bijna niet te dragen, dat we dan de toevlucht mogen nemen tot u en op het gebed kracht van u zouden mogen ontvangen. Gedenk ook hen die deze week in het huwelijk zullen treden. Schenk hen uw zegen dat uw woord op die dag rijk mag spreken in het hart. Want daar gaat het toch ten diepste om dat we ook nodig mogen hebben in het huwelijk. Help ook bij de opvoeding. Bewaar voor gevaren die altijd en overal omringen. Op de weg, op het water, thuis of waar we ook zijn, bewaar bovenal voor een onverzoend sterven. We smeken het, enkel uit genade, in de vergeving van zonden en schulden om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het eerste vers van Psalm 75, u alleen, u loven wij. En wat er verder volgt, uit het eerste vers van de 75ste psalm.
Thank you.
ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.